Goedemorgen. Staat hij aan? Ja, kijk. Goedemorgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het dooplied van Rut, mijn vrouw. Prachtig. Jezus, alles geef ik u. Het is nogal wat, hè? Maar hoe kom je zo ver? En eigenlijk gaat het daar deze ochtend wel over. Over geestelijke discipline. Heavy. Discipline zonder een doel, ja, dat is vermoeiend. Misschien zelfs wel geestdodend. Als je iets moet doen, je eigen toe moet zetten, maar je niet weet, ja, waar gaat het dan eigenlijk heen, hè? Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de huidige coronasituatie, mensen. Hoe moeilijk is het om gedisciplineerd ons aan de regels te houden? Zelfs voor mij, ik denk, ik moet nog even mijn microfoon halen. Hup, weer mondkapje niet op. Hè? Anderhalve meter afstand in de supermarkt. Ja, maar ik moet toch dat pak suiker hebben. Dat is lastig. Ook omdat we soms gewoon niet overzien, ook in deze coronasituatie, waar het naartoe gaat. Hoe lang het nog duurt. En of al die maatregelen wel een uitwerking zullen hebben. Hè? Van, nou, daar hoor je natuurlijk van alles over. We zien er niet overheen. Over wat er allemaal gaande is. En dus wordt het zwaar om dan vervolgens zo lang al steeds op die verschillende terreinen de discipline op te brengen. Om te doen wat we eigenlijk zouden moeten doen, wat van ons gevraagd wordt. Discipline zonder richting, zonder dat je ergens echt een zicht op hebt, is zwaar. Langdradig. Gewoon niet interessant, hè? Verschillende terreinen in ons leven. Denk bijvoorbeeld aan een 6-jarige jongen. Laten we hem... Doe eens gek, laten we hem Stef noemen. Stef zijn ouders, die hebben hem op muziekles, op gitaarles gezet. 2 keer per week. En elke dag na school, stevig aangespoord door zijn moeder, schokt hij naar zijn gitaar om maar weer te gaan oefenen. Hij heeft er geen zin in. Helemaal geen zin in, maar hij wil liever buiten met zijn vriendjes gaan voetballen en dat soort dingen doen, maar pff. Dat is discipline zonder richting. Zonder een doel. It's a drag, zeggen ze dan in het Engels. Puh. Zwaar. Maar oké. Stel je nu eens voor, hè, dat hij die middag tijdens het oefenen bezoek krijgt van een engel. In een visioen wordt hij dan meegenomen naar de Ahoy in Rotterdam. En op het podium speelt dan een band. En terwijl die dan daar aankomt, speelt die band een lied, hé, zo gaaf, zo super tof. En staat er daar een gitarist een solo te geven van heb ik jou daar? Fantastisch. 1000 bezoekers, die gaan uit hun dak daar in de Ahoy. En Stef, nou, die is gigantisch onder de indruk van wat hij daar ziet. En vooral ook van wat hij daar hoort in de Ahoy. En dan moet er intussen natuurlijk wel denken aan zijn eigen onnozele en een beetje onhandige getokkel op de gitaar. Kan ik me ook wel voorstellen. Maar ondertussen kijkt hij en gaan de vingers van de gitarist vloeiend over die hals heen. En haalt hij daar klanken uit heen die Stef zelfs nog nooit gehoord heeft. Nee, dan zijn kattengejank als hij een beetje staat te hannesen om een akkoordje uit zijn gitaartje te krijgen. Maar hier, daar op het podium, als hij dat zo ziet, daar... Pff, is hij vet onder de indruk van wat hij hoort. Hij staat daar maar. En hij geniet van die band. Wat vind je ervan? Vraagt die engel. En het zachte antwoord van de 6-jarige. Oh, dat hè. Het visioen vervaagt. En Stef is terug op zijn kamer. En die engel staat er nog steeds. Stef, zegt die engel. Die gitarist... Dat ben jij over een paar jaar. Op de EO Jongerendag. En dan is de engel ook gelijk weer weg. En staat Stef daar alleen in zijn kamer. Maar hoe denk je dat zijn houding ten opzichte van gitaarspelen op dat moment zal zijn? Totaal anders. Zolang hij voor ogen houdt wat hij zal worden, heeft Stefs discipline een richting. Een doel. Tuurlijk. Ja, dat zal inzet vragen. Discipline. Eelt op zijn vingers. Maar saai of geestdodend kun je toch echt niet meer noemen. Zusters en broeders, gasten in ons midden en online. Als we het hebben over discipline in ons leven als christenen. Dan denk ik dat heel wat van ons zich voelen zoals Stef en zijn gitaaroefeningen. Het is discipline, geestelijke discipline, soms zonder richting of doel. En dus, voel je het wel aankomen natuurlijk, dan dreigt je gebedsleven heel eentonig te worden. Het lezen van de Bijbel wordt als ploegen ervaren. Ik moet er doorheen. Het uit bed komen op zondagochtend om naar de samenkomst te gaan is zwaar. Om nog maar te zwijgen van het zien of merken van die praktische uitwerking, de praktische waarde van dat soort geestelijke disciplines. Misschien vind je dat wel herkenbaar. En daarom is het nodig om te beseffen, mensen, wat wij zullen worden later. Wat dan nu onze richting mag bepalen. De Bijbel zegt over diegene die God heeft uitgekozen, dat hij die ook van tevoren ertoe bestemd heeft aan het beeld van zijn zoon gelijkwaardig te zijn. Je klinkt een beetje in van what would Jesus do, hè? En hoe kunnen wij zo worden? Gods eeuwige plan staat er garant voor dat elke volgeling van Jezus uiteindelijk gelijkvormig wordt aan Jezus. Als Jezus komt, gemeente, zullen we veranderd worden. En dan zullen we hem gelijk zijn. En broeders en zusters, dit is geen visioen. Dit ben jij. Op het moment dat hij komt. Kun je denken. Waarom moeten we dan nog hebben over geestelijke discipline en zo? Ja toch? Ik bedoel, als God bestemd heeft dat we sowieso als Jezus zullen worden, welke plek nemen die geestelijke disciplines dan nog in? Waarom niet gewoon amen zeggen op deze belofte van God en dat geestelijke discipline gedoe maar gewoon een beetje achterwege laten? Nou, hoewel God ons inderdaad op dat moment gelijkvormig zal maken aan zijn zoon, is het ook zijn bedoeling dat wij nu al op die manier gaan leven. Zaken Stoffels, een hoogleraar, zegt ons gemeente zijn, maar ook ons leven achter Jezus aan, die omschrijft dat als oefenruimte. Dat we nu al gaan oefenen zoals wij straks zullen zijn. Dus we moeten niet alleen maar wachten op onze heiliging, gemeente. We moeten ernaar jagen. We moeten het najagen. Jaag de vrede na, zegt de schrijver in de Hebreeënbrief. En ook de heiliging. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien, zegt NBV 21, de nieuwste vertaling. Maar moet je goed kijken wat hier staat. Zonder heiliging, zonder gelijkvormig te zijn aan Jezus, dus zonder godsvrucht, zal niemand God zien. En dit kun je niet uitknippen. Maakt niet uit hoe vaak iemand naar de kerk is geweest. Of aan wat voor religieuze activiteiten iemand heeft deelgenomen. Of hoe geestelijk iemand ook denkt te zijn. Dit onderstreept duidelijk wat God van ons vraagt. Maar laat één ding wel heel duidelijk zijn. En dat is cruciaal. Cruciaal. Namelijk dat het nodig is om te zeggen dat ons najagen van die heiligheid, dat niet iets is waardoor wij gered worden. Dat moet wel duidelijk zijn. Wij zullen de Heer zien door wat de Heer voor ons heeft gedaan. En voor wat hij nog steeds voor ons zal gaan doen. Het is alleen door Jezus' volbrachte werk aan het kruis van Golgotha dat wij gered kunnen worden. Jezus leefde een heilig en een vroom leven. In volledige gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de geboden van God. Op alle terreinen. Hij was vlekkeloos. En hij is voor ons, die alles behalve vlekkeloos zijn, gestorven. Plaatsvervangend aan het kruis. voor jou en voor mij stierf hij. Zodat jij en ik, u en ik, zouden leven. Dat is het evangelie. En dat reddingswerk werd bevestigd in de opstanding van Jezus. Dat is dat heerlijke nieuws. Dus laat heel helder zijn dat alleen door het vertrouwen, alleen door het geloven in Christus en wat hij heeft gedaan, jij en ik gered kunnen worden. En ieder die in geloof tot Jezus komt, ontvangt de Heilige Geest, zegt Gods woord op verschillende plekken. En gemeente, de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons, zorgt ervoor dat wij een nieuw, heilig verlangen krijgen, wat wij daarvoor niet hebben gehad. Het is zo mooi als ik wel eens spreek met mensen die net tot geloof aan het komen zijn, of waar dat al gebeurd is, die dan bijvoorbeeld, en misschien herken je dat zelf wel, in één keer dat verlangen krijgen, een honger krijgen, om in de Bijbel te gaan lezen, om Gods woord te gaan lezen, die ze eerst als saai of irrelevant dachten, dat die irrelevant was. En nu in één keer, hoppa, een heilig verlangen om God te gaan loven. Door te zingen met elkaar en hem te prijzen, zoals wij dat hier in deze samenkomst doen. Ook een verlangen naar een lichaam of naar een leven zonder zonde en met gedachten die puur zijn, die rein zijn. Dat werkt de Heilige Geest allemaal in ons uit. Dus, als de Heilige Geest in iemand woont, ontstaat daar het verlangen om die heiliging na te jagen. De reden dat iemand de Heer niet zal zien, is dus dat diegene de Heer nu niet of niet echt kent. Of niet echt met hem leeft. Ik bedoel, want diegenen die hem kennen, ja, die hebben de Heilige Geest ontvangen, zegt Gods woord. En iedereen in wie de Geest woont, wordt opgedragen, wordt aangevuurd om die heiligheid na te jagen. Nou ja, de nijpende vraag die elke christen die wij ons zouden moeten stellen, is: hoe kan ik die heiliging najagen, zodat ik de Heer zal zien? Hoe kan ik meer op Jezus gaan lijken? En we vinden het hele duidelijke antwoord in 1 Timotheus 4, vers 7. Oefen u zelf in de godsvrucht. Met andere woorden, als heiliging je doel is, en dat is je doel als je de Heilige Geest hebt ontvangen, hoe groei je dan in die heiliging in je leven? In die praktische levensheiliging, zoals de studiebijbel dat zo mooi omschrijft. Dit vers uit 1 Timotheus 4 wordt het kernvers van de komende paar preken. En dan gaat het over dat groeien in heiliging, of zoals het hier staat, in godsvrucht, door het aanleren en door het onderhouden van geestelijke disciplines. En geestelijke disciplines, gemeente, dat zijn activiteiten. Het is niet per se een houding, heeft er wel mee te maken, maar dat is het niet in principe. Geestelijke disciplines zijn praktijken, of zeg maar gewoontes die we aanleren en waar we in groeien. Dus nogmaals, niet karakteromschrijvingen, zoals bijvoorbeeld de vrucht van de geest. Het is dus niet per se zachtmoedigheid, liefde, vrede. Disciplines zijn dingen die je doet om je leven te heiligen. Bijbel lezen is er één. Een andere geestelijke discipline is bidden. Met God in gesprek zijn. Als je de Bijbel leest of als je aan het bidden bent, mediteren over wat God daardoorheen tot je zegt. Dat is er ook weer één. Vasten. Aanbidden is ook een geestelijke discipline. Dienen. Leren. Door conferenties of zo. Uitreiken. Geestelijke discipline. Als we naar de Bijbel kijken, zien we dat de weg naar het groeien in het zijn als Jezus gelegen ligt in het doen als Jezus. En daar komt hij, what would Jesus do? En dat, mensen, heeft alles te maken met geestelijke disciplines. Want het zijn juist die geestelijke disciplines die je doen groeien in de godsvrucht. Snap je hem? Misschien een beetje een apart woord, snap ik wel, godsvrucht. Dus laat het als volgt omschrijven. Godsvrucht is zowel dicht bij Jezus leven, als ook voor Jezus of in overeenstemming met Jezus leven. En die overeenstemming, dat zeg maar dat één zijn met Jezus, is zowel innerlijk als naar buiten toe. Mensen, het gaat dus over groeien in heiliging. En in ons kernvers is dat niet alleen maar een suggestie. Heiliging is niet optioneel voor een volgeling van Jezus. En dat geldt evenmin voor de manier waarop die heiliging ontstaat. Door geestelijke discipline. Jezus zei dat hij van ons die geestelijke discipline ook verwacht. Die houding om daarna te leven. Hij zei bijvoorbeeld, neem mijn juk op je en leer van mij. En dan gaan we nog wel heen in de komende preken. Wat deed Jezus dan? Hij zei, wie achter mij aan wil komen, dat geldt dus voor ons allemaal. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen. En mij volgen in die geestelijke disciplines. Ondanks Jezus' eigen voorbeeld en ondanks dat het Nieuwe Testament dat ons leert over het leven als discipel vanuit geestelijke disciplines, zijn er best wat christenen die heel matig of niet gedisciplineerd leven wat dit betreft. Vaak met weinig vrucht, weinig kracht, weinig richting tot gevolg. Zo is het dan ook weer. Gek genoeg, hè? Dat vind ik apart. Zijn heel wat van hen dan wel weer heel gedisciplineerd op andere terreinen. Het is niet zo dat ze geen discipline op kunnen brengen. Er zijn er die uitmunten in zichzelf disciplineren voor hun carrière. Maar zich daarnaast haast niet oefenen in de godsvrucht. Je kent vast mensen die mega veel tijd investeren in het spelen van een instrument. Omdat ze gewoon weten dat het ontelbare uren kost om een instrument echt te leren spelen. Mensen die zich van alles ontzeggen voor een groter huis. Omdat het veel geld kost, maar ook omdat het later misschien wel veel geld opbrengt. Mensen die alles geven, die zich volledige inzet tonen voor een sport. Omdat ze weten, omdat het continu trainen vraagt om goed te worden in die sport. Die zich committeren aan een lang en zwaar curriculum, omdat ze weten dat ze alleen op die manier het diploma zullen halen. Maar tegelijk geven heel veel heel snel op als ze erachter komen dat geestelijke disciplines niet vanzelf gaan. Alsof dat gelijk worden aan Jezus, alsof dat geen inspanning zou vragen. Er zijn christenen die heel trouw naar de kerk gaan. Heel enthousiast zijn over allerlei geloofszaken. Die genieten van een diepgaande preek of diep Bijbels onderwijs. Maar bij wie door een gebrek aan die geestelijke disciplines hun effectiviteit, als ik het even zo mag noemen, in het koninkrijk van God eigenlijk niet zo heel groot is. Door een gebrek aan disciplines. Door een gebrek aan groei. Ja, misschien denk je nu dat het een beetje overtrokken is. Die geestelijke disciplines. Of dat is toch van de evangelische beweging van de jaren 90. Die waren daar toch druk mee. Maar dan onderschat je waar het hier over gaat. Als we onze heiliging niet najagen, als we ons niet oefenen in de godsvrucht, dus in geestelijke disciplines, dan staat het toch echt dat we God niet zullen zien. Dat kun je niet wegpoetsen. Nogmaals, niet omdat we door onze persoonlijke inzet, onze vroomheid of heiligheid een plek in de hemel aan het verdienen zijn, nee. Maar het zegt wel iets over diegenen die achter Jezus aangaan en daar naartoe zijn, aan het gaan zijn. Het zegt iets over je grondhouding. Met andere woorden, als iemand eigenlijk niets doet op dit terrein, is dat hoogstwaarschijnlijk, laten we eerlijk zijn, omdat ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben. En ze hebben er geen behoefte aan, omdat ze eigenlijk ten diepste eigenlijk ook niet zo'n behoefte hebben aan God. Aan hem beter te leren kennen. Laat staan gehoorzamen. Geestelijk groeien. Ja, logisch hè. Dat wordt dan gezien als een taaie religieuze bezigheid. Die je het beste, zoveel als je geweten toelaat, kunt laten zitten. Komt wel joh. Maar zusters en broeders, geestelijke oefeningen geven juist vrijheid. Maar heel veel mensen zullen denken, geestelijke oefeningen? Man, dat is een last. Vrijheid. Dat zijn dingen die je moet doen. Die je energie, tijd kosten. Geven geen vrijheid. Door uw wil te doen. Denk nog eens terug aan Stef. Wat een vrijheid ontvang je. Als je een instrument echt hebt leren beheersen. Soms zie je iemand die zo makkelijk, zeg maar, een instrument bespeelt, dat je haast de indruk krijgt dat die persoon met die gave geboren is. Hè? Wauw. Kijk bijvoorbeeld naar onze bassist, Gert-Jan. Daar kijk ik altijd naar als hij speelt, omdat ik helemaal weg ben van een basgitaar. Dus ik noem dit voorbeeld. Maar is het toch niet normaal hoe die gast kan spelen? Vind ik van niet. Als je hem, maar ook anderen ziet spelen. Als je zo het podium opkijkt, hè, lijkt het haast vanzelf te gaan. Lijkt het bijna makkelijk. Maar als je ooit een instrument in je hand hebt gehad. Ik heb ooit een keer van Tom Verkooters een basgitaar mogen vasthouden. Ja. Dan besef je dat die muzikale vrijheid die Tom heeft en die Gert-Jan heeft op zo'n basgitaar. De instrumentale vrijheid die je hebt op zo'n instrument komt door uren en uren gedisciplineerd te oefenen. Diezelfde vrijheid zie je bij een timmerman. Die bepaalde technieken na jaren beheerst. We hadden een klusser, Jan Pater. Wauw. Als die gast bezig was, ik heb soms een uur in de badkamer staan kijken hoe die dat deed. Wauw, kan die gast dat? Bij sporters zie je het ook, die mega lang geoefend hebben. Je ziet het bij professionele automonteurs, succesvolle managers, excellente studenten. Bij ouders die elke dag gedisciplineerd gericht zijn op hun gezin en daar die harmonie proberen te houden. En zo is het ook met betrekking tot de vrijheid en onze godsvrucht. Waarom kan Gert-Jan zo heerlijk vrij bassen? Vanwege het jarenlange oefenen. Waarom kan iemand soms zo heel passend en soms op het juiste moment verschillende Bijbelteksten noemen? Omdat ze zich gedisciplineerd hebben om regelmatig de Bijbel te lezen. En misschien zelfs om verzen uit hun hoofd te leren. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook een bepaalde vrijheid gaan ervaren van ons eigen ik, van onze eigen gerichtheid. Als we regelmatig oefenen in de geestelijke disciplines van aanbidding, want dan gaat het om God. Of in de geestelijke discipline van dienen, van het uitreiken. Want dan gaat het niet gelijk over onszelf. En wat een vrijheid geeft dat. Dat is het resultaat, of mag ik het zo noemen, zeg maar de beloning van God voor onze inzet, voor onze toewijding aan geestelijke disciplines. Niet de hemel, maar vrijheid leren ervaren. Want als het goed is, als het goed is, gaat het ons en gaat het jou ten diepste om God. Toch? Groeien naar een volwassen manier van heiliging, van godsvrucht, gemeente, vindt niet in één keer plaats. Dat voel je natuurlijk wel aan. Even, oké, dan ga ik even een beetje in de Bijbel lezen. Oké, morgen in de auto ga ik dan wel even bidden. Even bezig zijn met andere disciplines. Die brengt die groei niet echt. Het is een begin. Ja, zeker, dat wel. Maar wil je echt ergens in groeien, dan leert de Bijbel dat daar zelfbeheersing bij komt kijken. Kijk eens naar de volgorde die Petrus omschrijft in wat er komt kijken bij onze geestelijke groei. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met, noemt die aantal dingen maar ook, zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dat muziek die mag naar voren komen hoor. Gemeente, weet je, we worden allemaal uitgenodigd, dat is het. Om van God te genieten. En van wat Hij jou en mij geven wil. Door die geestelijke disciplines heen, daar dwars doorheen. Zodat we onder de indruk mogen raken van God. En daardoor Hem nog dieper mogen gaan aanbidden. En daarom worden wij ook allemaal hier en thuis, door Gods woord heen, via deze verkondiging heen, opgeroepen. Ik zelf ook. Ik ben hier doorheen gegaan in mijn vorige semester. Man, wat heb ik een spiegel voorgehouden gekregen. Om te groeien in ons geloof. Als de Heilige Geest in je woont, en ik hoop dat dat het geval is in je leven, dan ben je uitgenodigd om de vreugde en ook om de voldoening te proeven van een leven waarin Jezus centraal staat. Door een leven te leiden van toewijding, van geloof, gegrond in de Bijbel en uitgeleefd in geestelijke disciplines. En daar zal ik de volgende preken nog op ingaan. Nog één keer terug naar Stef en zijn gitaar. Het zaaien en taaien oefenen nam een hele andere wending, hè? Op het moment dat hij besefte dat hij op een dag daar in de Ahoy zou staan, op die EO Jongerendag. Zijn zelfbeheersing, zijn volharding, zijn discipline die hij op zou gaan brengen, die worden de weg voor hem op weg naar een van de heerlijkste momenten in zijn leven. Onder de maan. Elke vorm van discipline zonder richting, zonder doel, of het nou gitaar spelen is of Bijbel lezen, is taai. Geestdodend misschien zelfs. Maar geestelijke disciplines zijn zeker niet saai of zo. Zolang je je daarin oefent met een doel voor ogen. Namelijk groeien in heiliging. Maar daardoor mensen, en ik hoop dat je dit vat, steeds meer en steeds dichter bij Jezus te gaan leven. En dan te gaan ervaren wat voor een vrijheid dat gaat geven. Als je het idee hebt dat zo'n gedisciplineerde discipel dus een saaie, zure, weet ik veel, vreugdeloze robot is, dan heb je punt echt helemaal gemist. Jezus was de meest gedisciplineerde persoon ever. Maar ook de meest vreugdevolle. De persoon die het meest, die het echt heeft geleefd. Zie de mens. Het is natuurlijk, Jezus is natuurlijk veel meer dan ons voorbeeld, hè, dat begrijp ik. Maar hij is dat ook. Door die disciplines heen leren wij juist steeds meer en steeds dieper en steeds persoonlijker betrokken met Jezus op te lopen. En als je dicht bij Jezus leeft, dan gebeurt er van alles met je, door de Heilige Geest in je hart. Gemeente, door de keuze die wij maken, ook wat dit betreft, onze ontgroeien, het oefenen in de godsvrucht, zal de waarheid, ook van dit aspect, wat een onderdeel is van het bredere evangelie, dieper tot je doordringen. En dat brengt herstel, dat brengt een doel, dat brengt hoop, dat brengt ware vrijheid, echt leven. Oefen jezelf in de godsvrucht. En je gaat meer en je gaat dieper ervaren hoe liefdevol, hoe genadevol, hoe vrijgevig, hoe heerlijk Jezus eigenlijk is. En dat bid ik ons allemaal toe. En de komende weken gaan we een paar van die geestelijke disciplines oppakken. En ik hoop dat jullie die weg met mij willen gaan. Tot eer van God de Vader. Amen.